De schriftlezing die tevens het woord van God is dat we u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het boek Genesis, het 13e hoofdstuk, de versen 5 tot en met 18. Wij noemden u Genesis 13, de versen 5 tot en met 18. Onze tekst ook voor deze morgen.
En Lot, die met Abram toog, had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droegen niet om samen te wonen, want hun haven was vele, zodat zij samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abram zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik de linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat ze die geheel bevochtigde. Eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt de Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte van de Jordaan. En Lot trok tegen het oosten, en ze werden gescheiden, de een van de ander. Abram dan woonde in het land Kanaan, en Lot woonde in de steden der vlakte en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven, en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zo zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Het gebeurt niet zelden, gemeente, dat we in ons leven op een tweesprong komen te staan, waarbij door ons een beslissing moet worden genomen, een keus moet worden gedaan. Vooral wanneer we jong zijn en wanneer we al meer komen tot onderscheid van jaren, is dat het geval. Ik denk om een voorbeeld te noemen aan het kiezen van een beroep, aan het kiezen van onze werkkring, aan het kiezen van hem of haar met wie we door het leven zullen gaan. En zo zal er nog wel vele andere belangrijke, ingrijpende beslissingen te noemen zijn. En hoe maken wij nu die keus? Hoe nemen wij nu die beslissing? Wij mogen dit nooit losmaken van onze verhouding tegenover de Heere. Maar al te dikwijls zijn wij ertoe geneigd om, ja heus wel, een bepaald gedeelte van ons leven voor de Heere en voor zijn dienst te reserveren. Maar een ander gedeelte, en niet zelden is dat vaak het grootste gedeelte, reserveren we voor onszelf. Als het gaat over de dingen van het natuurlijk leven, over de dingen van elke dag, dan menen we zelf wel onze beslissingen te mogen nemen en onze keuze te mogen doen. De geschiedenis van onze tekst, daarin wil het woord des Heren het ons anders doen zien en het ons anders doen betrachten. Luisterend naar wat de Heere ons daarin te zeggen heeft, spreken we vanmorgen tot u over Gods boodschap in de keuze van Abraham en Lot. En we zien ten eerste hoe de keus wordt gesteld, ten tweede hoe de keus wordt gedaan en ten derde hoe de keus wordt beleefd. Dus Gods boodschap in de keuze van Abraham en Lot. En we zien hoe de keuze wordt gesteld, wordt gedaan en wordt beleefd. Toen Abraham gehoorzaam aan Gods roepstem uitgegaan was uit Ur der Chaldeeën, was behalve zijn vrouw Sarai ook Lot zijn neef, de zoon van zijn overleden broer Haran, met hem meegegaan. Waarom Lot meetrok, zegt de schrift ons niet. Was het de waarschijnlijk veel jongere Lot alleen maar te doen om het avontuur? Oefende Abraham na de dood van zijn broer Haran misschien een zekere voogdijschap uit over Lot? Of waren er toch nog diepere motieven? Dat Lot niet alleen natuurlijk, maar ook geestelijk zich aan Abraham verbonden gevoelde, in die zin dat hij samen met Abraham de roeping van de Heere wilde opvolgen om zo samen met Abraham de Heere te dienen. Hoe dat precies is geweest, we weten het niet. We weten wel dat Abraham voor Lot in meer dan één opzicht van grote betekenis is geweest. En tot dusver waren ze steeds samen opgetrokken. Niet alleen waren ze samen uitgegaan uit Ur der Chaldeeën, maar samen hadden ze ook die droeve gang naar Egypte gemaakt, waar het voorgaande hoofdstuk over spreekt en waar ze door hun eigen schuld met grote schande, maar door Gods onbegrepen goedheid, ook met grote rijkdom weer waren teruggekeerd. Dat echter ook de grootste rijkdom en het bezitten daarvan ons niet altijd gelukkig maakt, dat blijkt wel duidelijk wanneer hier Abraham en Lot en juist door en vanwege die rijkdom de grootste ruzie met elkaar dreigen te krijgen. En het land, zo lezen we, droeg hen niet om samen te wonen, want hun haven was vele, zodat zij niet samen konden wonen. Wat gebeurt dat vaak, dat over deze zaken, als het gaat over mijn en dein, dat daarover de grootste herrie ontstaat? Wat is en wat wordt daarover al niet afgevochten en gestreden, wat een droeve ellende wordt daardoor vaak aangericht tussen de volkeren, tussen de standen in de maatschappij, tussen de buren, tussen leden van één en dezelfde familie, zelfs tussen leden van één en hetzelfde gezin. Hier in de geschiedenis van onze tekst, dan is het in eerste instantie een twist tussen de herders van Abraham en de herders van Lot. Maar deze herdertwist, die kan zo heel gemakkelijk worden tot een broedertwist. Abraham doorziet dat gevaar en ten koste van alles wil hij dat voorkomen. En hij gaat naar Lot toe. En hij zegt, laat er toch geen twisting tussen ons zijn, tussen u en tussen mij, tussen uw herders en tussen mijn herders, want wij zijn mannenbroeder. Wat moet Abraham ons daarin direct al tot een voorbeeld zijn? Want immers wanneer er twist en tweedracht is, waarbij het gaat over ons bezit, over onze voordelen, over onze rijkdom, over onze naam, over onze eer, dan is dat nooit naar de wil van God. Wanneer daardoor de onderlinge verhoudingen verstoord raken, dan leidt ook onherroepelijk de verhouding tegenover de Heere daar schade onder. Dan onthoudt de Heere ons zijn zegen, dan is er ook geen vrucht dragen in het geestelijk leven. Niet voor niets zegt Jacobus het ons, wanneer er bittere nijd en twistgierigheid is in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid, want die is niet de wijsheid. Waar nijd en waar twistgierigheid is, Daar is verwarring en alle boze handel. De wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver. En daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en vol van goede vruchten, niet partijdig oordelende, ongeveins. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede zaaien, die vrede maken. En het is die vrede die Abraham hier begeert. En dat hij die vrede nazoekt, najaagt, dat is ten diepste niet omdat hij van zichzelf zo'n vredelievend mens zou zijn. Maar het zijn de vruchten van de Heilige Geest die in zijn leven openbaar worden. En wat is het ook nodig dat wij door de Geest van God en door de Geest van Jezus Christus ons geleid zullen weten. Door de Geest van de Heer Jezus. En dat niet alleen ter wille van onszelf. Zo heel opmerkelijk dan wat er in onze tekst als er gesproken wordt over de oorzaak van de dreigende twist tussen Abraham en Lot. Dan wordt erbij gezegd, ook woonden de Canaanieten en de Ferizieten in dat land. Abraham en Lot waren niet zomaar naar Canaan gekomen. Maar ze waren daarheen gegaan als de vertegenwoordigers van God die hen had geroepen en die hen tot hiertoe had geleid. En nu twist, broeder twist, om een kaal stuk grond. En dat tussen hen die samen de naam des Heren beleiden onder het oog van de Canaanieten en van de Ferizieten. Wat een smaad en wat een oneer is dat niet alleen voor Abraham en Lot, maar bovenal voor de Heren. Laten ook wij die behoren tot de gemeente dat toch nooit vergeten. De Canaanieten, de Ferizieten, de wereld ziet op ons. Hoe wij die zeggen naar Gods geboden te willen leven. Hoe wij handelen. En hoe wij met elkaar omgaan. Niet slechts de eer van onze naam. Maar de eer van de naam des Heren is daarmee gemoeid. En wanneer de naam des Heren door buitenstaanders om onzentwil gelasterd, in plaats van geëerd en geprezen was. Abraham is zich bewust dat hij in dat opzicht woont in een glazen huis en hij wil zijn geloofsgetuigen onder de heidenen, te midden van wie God hem plaatst, en niet door twist en niet door tweedracht verbezoedeld en verontreinigd zien. En daarom het is met name ter wille van de naam des Heren. Dat Abraham die broedertwist zoekt te voorkomen. En hoe doet Abraham dat dan? Abraham die werpt zichzelf niet als rechter op. Het is ook niet zijn gelijk, zijn voordeel en zijn belang wat hij najaagt. Zo zoeken wij maar al te vaak tot een oplossing te komen wat nooit gaat. Het woord des Heren wijst ons een andere weg. Niet de weg om de meeste, maar om de minste te zijn. Wie de minste is onder de mensen, zo heeft de Heer Jezus gezegd. Die is de meeste en die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Abraham is hier de minste. Hoewel hij de oudste, de leider is en dus ongetwijfeld de meest gerechtigde, laat hij de keus aan Lot. Is niet het ganse land voor uw aangezicht, zo zegt hij tegen Lot. Scheid u van mij af, zo gij ter linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand wilt, zo zal ik de linkerhand gaan. Was dat niet vreselijk dom van Abraham? Om zomaar afstand te doen van zijn recht als oudste. En om daardoor gevaar te lopen om met het minste genoegen te moeten nemen. Abraham handelt hier echter niet naar menselijke, naar vleeselijke overleggingen en naar berekeningen. Wat daarvan terechtkomt, dat is hem bij zijn gang naar Egypte toch wel duidelijk genoeg gebleken. En de les die de Heere hem daarin gegeven heeft, is niet te vergeefs geweest. Abraham heeft die ter harte genomen, hij is voorzichtig geworden. Wel verre van opnieuw zijn eigen weg te bepalen, dan laat Abraham de keus over aan Lot, nee niet slechts aan Lot, maar aan hem, die ook over het denken en over het overleggen van Lot oordeelt en die dat ook leidt en die dat bestuurt, aan de Heere zelf. Onvoorwaardelijk wil Abraham gaan de weg die de Heere wijst. En in vertrouwen op de Heere, dan is Abraham niet bang voor de keuze die Lot doet, ook al zou die dan in zijn nadeel uitvallen. Als het erop aankomt, heeft de Heere toch aan hem en aan zijn zaad het ganse land Kanaan toegezegd. En welke keuze Lot dan ook doet, maar door het geloof, dan mag Abraham heel dat land het zijne noemen. Er is geen gelukkiger en geen zaliger mens dan degene die zelf niet kiest, maar die op de Heere vertrouwt en die door de hand van de Heere zich laat leiden. Later dan zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe, als hij spreekt over de eis tot zelfverloochening die de Heere omstelt, dat wij onrecht en schade moeten willen lijden. Want dan zegt hij erbij, want alles is, als het erop aankomt, is het uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zijn toekomende dingen. Zij zijn allen uwe. Doch, en dat moet u ook niet vergeten, doch gij zijt van Christus en Christus is God. Als dat werkelijk door ons beseft en beleefd wordt, dan zitten we niet zo vast aan ons aards bezit. Dan staan we niet zo strak en zo star op ons standpunt. Integendeel. Ons wegschamend voor wie we zijn, in onszelf schuld beleidend, dan mogen we weten, ik ben het niet die zelf die zorgt, maar dan is het God die voor me zorgt. En van daaruit, vanuit de beleving daarvan, gemeente, dan is het echt niet zo'n prestatie om de minste te moeten zijn en om de minste te willen zijn. Maar dan is het genade die de Heere ons verleent om de minste te mogen zijn. En in dat geloofsvertrouwen te mogen leven, in dat geloofsvertrouwen te handelen en zo ook onze beslissingen te nemen, dat maakt ons rijk, dat maakt ons gelukkig en dat doet ons leven ook zijn tot verheerlijking van Gods naam. Laat ons nog veel bidden, gemeente, om in dat opzicht de voetstappen van Abraham te mogen drukken. En toch zeg ik het zo, als het erop aankomt, nog niet goed, want hoe goed het voorbeeld ook is dat Abraham ons hier stelt, toch was Abraham van zichzelf ook een zondig mens die, als het erop aankomt, ons niks geven kan. En als het gaat om het nadrukken van iemands voetstappen, dan is er één die wij u nog veel meer en nog veel beter mogen aanprijzen. Jezus Christus. Hij die zelfs aan zondaren de keus niet gelaten heeft, maar die, hoewel hij recht had op hemel en op aarde, die toch voor zondaren gekozen heeft, de weg van dood, van lijden en van sterven, tot hun verlossing en tot hun verzoening. Die in de gestaltenis God zijnde, zegt Paulus later, het zich geen roof geacht heeft om Gode even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf een vernietigde gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen in gedaante gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf nog dieper vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En op die Christuswijze, die zich zo vernederd heeft, dan zegt de apostel, en dat gevoelen wat in hem was, dat zij nu ook in u. Hij is het die door zijn genade en door zijn geest onszelf dat wil doen betrachten en wil doen beoefenen. Abraham mag hier in het Oude Testament daar reeds iets zo rijk van vertonen. En hoe droef ik daar nu tegenover af wat het woord van God ons van Lot getuigt. Wanneer Abraham is uitgesproken en hij de keus aan Lot gelaten heeft, dan lezen we: en Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte van de Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde. Van meet af aan gaat het hier met Lot falikant verkeerd. Hij hief zijn ogen op, dat had hij niet mogen doen. Hij had niets om naar te kijken, om zijn ogen naar op te heffen. Hij had direct moeten zeggen: nee, oom Lot, oom Abraham, dat komt mij niet toe. Dat wil ik niet, dat doe ik niet. De keus is aan u. Wat u doet en wat u beslist, dat is goed. Maar wel verre van diezelfde gezindheid als die Abraham beheerst ook bij Lot aan te treffen, dan gaat Lot maar al te graag in op het voorstel dat zijn oom hem doet. Hij heft zijn ogen op. Nee, het is niet als het opheffen van de dichter van Psalm 123. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit en ik bid. Het is niet een opheffen van de ogen tot God om te vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, wijst u mij de weg. Het is een geheel ander opheffen van de ogen. Op het aardse, op het voorwerp van zijn vleeselijk begeren laat hij het oog vallen. En met dat zien, dan begint de zonde en de verkeerde keuze altijd. Eva zag dat de boom begeerlijk was, de vrucht begeerlijk was tot spijzen. En Dina, Jacobs dochter, ging uit om de dochteren van het land te bezien. Och, maar even zien, dat mag toch wel. We willen wel eens weten wat er zo al te koop is. Dat is toch niet verkeerd, dat is toch ook in overeenstemming met het woord van God. Onderzoekt alle dingen, behoudt het goede. Dat zien. Maar het is juist door dat zien, waardoor zoveel op de hoogten van Bethel met hun begeerige ogen zich verlustigen in de aanblik van Sodom, dat zo ook de zonde en dat zo de duivel zelf binnenkomt in ons leven, vooral in ons jonge leven. Wat is hij er geslepen in? Om wat verkeerd is, om dat zo aantrekkelijk en zo aanlokkelijk mogelijk ons voor ogen te stellen. Voor Lots begeerige ogen strekt zich daaruit de ganse vlakte van de Jordaan. Daar liggen ze, de vruchtbare akkers, rondom Sodom zoals het toen nog was. Ze doen voor de vruchtbare velden zoals Lot die in Egypte heeft aangetroffen niet onder. Ja, meer nog, als hij erover doordenkt, dan komt bij hem de gedachte op: zo moet het eens in de Hof van Eden, zo moet het eens in het paradijs zijn geweest. Het lijkt hem een paradijsje toe. Maar wel verre van in werkelijkheid een paradijs te zijn, dan lezen we even verder in onze tekst: maar de mannen van Sodom waren boos en waren grote zondaars tegen de Heer. Zou Lot dat niet geweten hebben? Vast en zeker wel. Zo onbekend was het land Kanaan, na al de zwerftochten die hij met oom Abraham daardoorheen gemaakt had, toch ook beslist niet. Maar door het zien van de ogen is Lot verward geraakt in de strikken van de begeerlijkheid. En dan is het alsof Abraham en alles wat hij met Abraham heeft meegemaakt, dan is het alsof zijn geloof en alsof zijn gebed en of zijn omgang met God niet meer bestaan. En wat een dwaze verblinding. Dat Sodom dat hij zo goed meent te zien, dat ziet hij in werkelijkheid verkeerd. Hij ziet niet. welke grote gevaren, morele en geestelijke, daar hem en zijn gezin bedreigen. Hij ziet niet, op bewijze van spreken, hoe zijn kerk gaan, zijn Bijbel lezen en zijn bidden, wat hij met de zijnen onder invloed van Abraham nu zo mooi gewend zijn geraakt en waar ze misschien ook wel van genoten hebben, dat straks in Sodom, los van Abraham en van de invloed van Abraham, dat het verloren zal gaan. Hij ziet niet in dat hij terwille van wat tijdelijke voorspoed en van tijdelijke welvaart het allerbeste wat hij heeft en wat ook zijn vrouw en zijn kinderen zo heel hard nodig hebben, dat hij dat bezig is te verkwanselen. Hij ziet niet in dat Sodom, wat hem een voorportaal van de hemel schijnt te zijn, dat het eerder een voorportaal is van de hel. Misschien heeft Lot zichzelf nog wel wijsgemaakt dat hij geestelijk wel zo flink en zo sterk was dat hij zich al die gevaren wel van het lijf zou kunnen houden. Dat hij er wel tegenop zou kunnen. En misschien heeft hij ook nog wel gedacht dat er van hem zo'n goede invloed zou uitgaan op de inwoners van Sodom, dat hij die mensen misschien wel tot bekering zou kunnen brengen, om samen met hem de Heere te gaan dienen. Hoe menigeen heeft op deze wijze zichzelf niet een vrijbrief gegeven om een verkeerde weg op te gaan, of om een verkeerde keus daarmee goed te praten, wat op niet anders dan op een bittere, zo niet op een eeuwige teleurstelling is uitgelopen. Hoe Lot het ook wendt of keert, naar zijn keus is verkeerd. Zo koos Lot voor zich, staat er. En vooral dat voor zich dat hij voor zich kiest, dat wijst het geheel verkeerde van Lots keuze zo heel duidelijk aan. Hij houdt geen rekening met wat God vraagt. Hij houdt ook geen rekening met Abraham, wat hij ten opzichte van zijn oom schuldig is. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Het zijn egoïstische, zelfzuchtige, materialistische motieven die zijn keuze bepalen en zijn keuze beheersen. En zo verbreekt hij de gemeenschap met Abraham, met Abrahams God, en werpt hij zich in de vangarmen van de vleeselijke begeerlijkheid. Gemeente, welke een ernstige lessen liggen er in deze geschiedenis, besloten voor ons allen, maar in zonderheid wel voor onze jongeren. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Dat woord dat Abraham tot Lot spreekt, dat geldt in zekere zin ook voor jullie. Heel het leven, dat ligt in zekere zin nog voor je. Als je jong bent, als je aan het begin staat, dan gaat de wereld al meer voor je open. En wat zegt de Heere je nu? De Heere zegt niet, als je hem niet dient, dat dan het leven ten eenenmale waardeloos is. Zoals Abraham aan Lot de keuze, de vrijheid liet, Zo geeft God ook de vrijheid in zekere zin aan jullie. God wil niet dat je hem gedwongen zult dienen. God wil geen slavendienst. In het boek Prediker dan zegt de Heere: verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap, en wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwing uw ogen. En als de Heere door de Prediker dat zegt, dan meent hij dat ook. Maar de Prediker die voegt er wel wat aan toe. En dat mogen we beslist niet vergeten. Maar weet dat God u om al deze dingen zal doen komen in het gericht. En dan moet je dat alstublieft niet opvatten dat dit meteen een stok achter de deur zou zijn om de vrijheid weer terug te nemen. Alsof de Heere die vreugde en die blijdschap erover hij spreekt in zijn woordje niet zou gunnen. De Heere die gunt je die van harte. En juist omdat de Heere je die zo van harte gunt, daarom voegt de Heere er die raadgeving aan toe. Maar weet, opdat je die vrijheid die de Heere verleent, opdat je die niet zult misbruiken, maar opdat je die zo zult gebruiken dat je tegenover de Heere daarin verantwoord bent. En dat dit in het gericht dat God ook eens over jouw leven zal doen gaan. Opdat dat ook in dat gericht van God zal kunnen bestaan. Als je daaraan denkt en daarna leeft. Dan is het dat wat ons leven met dat van Abraham rijk en gelukkig maakt. Het is de duivel die ons altijd daar weer van probeert af te trekken. In het ganse land dat voor ons aangezicht is, dan wil de duivel ons altijd maar één richting doen uitkijken. En dat is in de richting van Sodom. En dat Sodom, dat is ook vandaag in de wereld van nu, is levensgroot aanwezig. De zonde is zo doorgedrongen in Gods wereld. Dat met name de wereld van vandaag, ik zou haar zeggen, één groot Sodom genoemd kan worden. Het is dat Sodom het zich uitleven in materialisme, in vuile ongerechtigheid. Niet het minst op seksueel terrein. Dat vandaag aan de dag al meer en meer opdringt. Waarbij ook allerlei christelijke etiketten en christelijke voorzetsels ons echt geen garantie bieden. En daarheen wil de duivel ons hart en ons leven heen trekken. Alsof ons leven daarin alleen maar gelukkig zou zijn. En jongelui, welke keus maken jullie nu? Eigenlijk mag ik het jullie zo heel niet vragen, welke keus maken jullie? Want zoals Lot in feite niet te kiezen had en niet kiezen mocht. Zo hebben in zekere zin jullie ook niet te kiezen. Er is al voor jullie gekozen. En dat niet slechts door je ouders. Het is te begrijpen als je daar zonder meer je niet bij neerlegt. Bij een menselijke keus. Maar er is gekozen door de God van je doop. Waardoor je bij het volk van Abraham, waardoor je bij het volk van het verbond mag behoren. En dat mag ik je wel vragen. Is je leven nu in overeenstemming met die keuze die God in je leven gedaan heeft? Wordt daardoor je doen en laten, alle belangrijke beslissingen die je neemt in je leven en alle keuzen die je doet, worden die daardoor bepaald? Van nature is dat niet het geval, jongelui. En waarom dan niet? Wel, omdat Sodom niet alleen is in de wereld om ons heen, maar dat Sodom dat leeft ook in de wereld, in die kleine wereld van ons eigen hart. En omdat Sodom daar is, daarom heeft dat Sodom buiten ons zulk een geweldige aantrekkingskracht. En daarom zijn we van onszelf ook niet beter dan dat. We zijn van onszelf ook niet beter dan Sodom. En wat we nodig hebben, dat is dit. Dat is dat we van binnenuit vernieuwd, veranderd worden. Dat we door de Heilige Geest wederom geboren worden. En dat we, zoals het ons van jongs af aan is meegegeven, en ik hoop dat jullie dat bij het opgroeien, dat je dat ook gaat verstaan, hoe nodig dat is. Dat je een nieuw hart krijgt. En een nieuwe geest zal komen in het binnenste van je. En dat je van daaruit, dat je je ook bekeren zult. En dat niet maar één keer, maar ook voortdurend, opdat ons leven door de waarachtige bekering op God gericht zijn, voortdurend zal worden beheerst. Het onbekeerde hart, dat heft zijn ogen op naar Sodom. Het bekeerde, het van Gods geest vervulde hart, dat heft zijn ogen op in een andere richting. In de richting van het gebed, geef dat mijn oog het goed aanschouw. Terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotsteen noem en delen in uw volksgenoegen mee met uw erfdeel blij beroep. Dat heft zich op in de richting van de belijdenis. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staan. Het onbekeerde hart dat meent in de weelde, in de genieting van deze wereld alles te kunnen vinden. Maar het bekeerde, het van Gods geest vervulde hart, dat leeft bij dat woord van de Heer Jezus. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven door graven en door steden. Maar vergadert u zelf een schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft. En waar de dieven niet door graven nog steden, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Het onbekeerde hart dat kiest voor zichzelf, dat stelt het eigen ik in het middelpunt. Het bekeerde, het door Gods geest vervulde hart, en dat kiest niet, maar dat laat zich door de Heere leiden. Door hem die zelf de weg ons wijst en die op deze weg ons wil doen gaan. En welke van die keuzen is dan de beste? Dat zegt het woord van God ons ook als we letten op de beleving van die keus van Abraham en Lot. We lezen in onze tekst, zo werden zij van elkander gescheiden, de een van de ander. Er is een spreekwoord dat zegt, sterven dat is een scheiden, dat is een weinig sterven. En zo zal Lot misschien ook wel het afscheid van Abraham enigszins hebben aangevoeld, maar het duurt niet lang of hij zet zich over die weemoedige gedachten heen om zich helemaal te richten op de nieuwe levensrichting die hij is ingeslagen. En met name in het begin dan schijnt het hem allemaal voor de wind te gaan. Zo woonde Lot in de steden van de vlakte, lezen we. En hij sloeg zijn tenten op tot aan Sodom toe. Het gaat goed met zijn bedrijf. En het gaat er zelfs zo goed mee dat Lot ertoe komt om zijn tent in te ruilen voor een stenen huis. Niet maar tot aan Sodom, maar tot in Sodom. Dat deden grote herdersvorsten wel meer. Hun kudden buiten in het veld overlatend aan de knechten dan betrokken ze zelf een huis in de stad. En binnen de stad, achter de sterke muren, daar was het veel veiliger dan in de tent in het open veld. En hier zullen wellicht de vrouw en de dochters zullen er bij Lot op aangedrongen hebben. Want in die stad, daar was het toch ook wel prettiger en daar was het ook veel vrolijker dan buiten bij de herders en bij de knechten. En al meer gaat Lot in de wereld van Sodom, gaat hij op. Maar daar gaat het met hem. Ook al is het dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelt, zoals Petrus daar later over spreekt. Het gaat met hem en met zijn gezin gaat het in hollende vaart achteruit. De zonde, gemeente, dat is zo'n gevaarlijk terrein. Dat is een hellend vlak. Als je er niet direct mee breekt, dan gaat het van kwaad tot erger. Slechts één verkeerde beslissing in een bepaald moment van ons leven genomen, dat kan voor heel ons leven de meest ernstige gevolgen met zich brengen. En die gevolgen die zijn ook voor Lot niet achterwege gebleven. Het woord van God spreekt ervan op een aangrijpende wijze. Hij heeft zijn rijkdom en zijn bezit in Sodom heeft hij duur moeten betalen. Hij heeft ze moeten betalen met de vrede van zijn hart en de vrede in zijn huis. Met de geestelijke, met de morele ondergang van zijn vrouw en van zijn kinderen. En heel opmerkelijk, ook dat duur betaalde bezit, hij raakt het alles nog kwijt. Ten slotte is het allemaal voor niets geweest. Eerst dan voert bij wijze van ernstige waarschuwing, dan voert Kedar Laomer al zijn bezit weg. En als dat ook niet helpt, dan komt de grote slag. Sodoms ondergang is het gericht over Lot. Zijn mooi huis in Sodom met zijn prachtige inventaris, het gaat in de vlammen op. En al de kudden rondom de vruchtbare weiden van Sodom, ze worden door het hemelvuur verteerd. Zijn schoonzoon schem onder en zijn vrouw wordt voor zijn ogen een zoutpilaar. Op één moment dan wordt de rijke Lot, hij wordt in één keer straatarm. Als een gebroken mens komt hij na een vreselijke vlucht, komt hij aan in die eenzame spelonk van Zoar. En wat moet die man, wat moet hij over zijn keuze bitter berouw hebben gehad. Waar is nu dat paradijs wat hem toescheen? Zoals het hem in de ogen tegenschitterde toen hij de ogen ophief naar de omgeving van Sodom. Het is een hel, een rokende hel. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Tegenover de werkelijkheid van dat eerste in het leven van Lot, dan zien we dat laatste zo heerlijk bevestigd in het leven van Abraham. Als Lot van hem is weggegaan, dan komt de Heere tot Abraham. En dan heft Abraham niet zijn ogen op. Hij doet dat niet zelf. Maar de Heere zegt tegen hem: heft uw ogen op. Abraham mag het beleven, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. En dan mag Abraham zien in alle richtingen, naar noorden en naar zuiden, naar oosten en naar westen. En in alle richtingen doet de Heere hem zijn gunst aanschouwen. En dan zegt de Heere: dat alles, dat zal ik u geven, Abraham. Lot mag dan schijnbaar het beste hebben uitgekozen. Maar boven het hoofd van Abraham zingen de engelen het uit. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk, ja niet minder dan geheel de aarde, beërven. En ik, zo voegt de Heere er nog toe, ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat wanneer iemand het stof der aarde kan tellen, zo zal ook uw zaad geteld worden. Op welke bijzondere wijze laat de Heere aan Abraham zijn goedkeuring ondervinden. Wanneer Abraham heeft losgelaten wat hij los moest laten, wanneer hij zelfverloochening beoefend heeft, dan openbaart de Heere zich aan hem nog veel rijker en nog veel heerlijker in al de volheid van zijn heil. En tot bevestiging daarvan, dan moet Abraham, dan geeft de Heer aan Abraham de opdracht: maak u op en doorwandel nu heel dat land. In zijn lengte en in zijn breedte. Hoe heel anders dan van Lot is hier het gaan van Abraham. Zoals een rijke zijn kind die zijn erfgenaam zijn bezittingen toont en zegt: al het mijne, dat is het uwe. Zo zegt de Heere ook tegen Abraham: en zo zal ik alles aan u geven. En wat is dan de reactie van Abraham? Ook nu weer lezen we van hem geen woord, maar wel een daad. In het laatste vers van onze tekst dan wordt gezegd dat hij zijn tenten opslaat en dat hij woont bij de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. Laat Lot zich dan maar investeren In een vast huis. Daar veilig achter de muren van Sodom. Maar in het opslaan van zijn tenten, dan verloochent Abraham ook nu. Nu hij krachtens Gods beloften weten mag dat heel het land Kanaan het zijne is. Hij verloochent zijn vreemdingschap niet. En ook nu gaat hij de Heere weer een altaar bouwen. Dan mogen de vruchtbare weiden van Sodom, die mogen schijnbaar veel voordeliger zijn dan die bergachtige streek rondom Hebron. Maar in het bouwen van dat altaar en in de overgave van zijn leven in de dienst des Heren, daar geniet Abraham meer vreugde en intens geluk dan Lot in Sodom ooit gekend heeft. Gods boodschap in de keuze van Abraham en Lot doet ons denken aan dat woord van de Heer Jezus. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het zelf behouden. In welk teken staat ons leven, gemeente? Draait het in ons leven alleen nog maar om onszelf, om ons eigen ik, om het aardse, om ons nut, om ons voordeel? Is het dat wat onze levenshouding, wat onze levenskeuze en onze levensbeslissingen bepaalt? menen we in die weg het geluk te vinden, weet dan dat we onszelf zeer vergissen. Laat de keus van Lot voor ons een baken in zee zijn. En laten we u nog eenmaal boven Abraham uit mogen wijzen op de dierbare Christus. Hij werd ook eens voor de keus gesteld. Toen de duivel hem meenam op een hoge berg en hem toonde al de koninkrijken der aarde. En dit alles zei de Satan, dat zal ik u geven, indien gij slechts nedervallende mij zult aanbidden. Eén knieval slechts. En in heel de wereld, zonder dat u behoeft te lijden en te sterven aan het kruis. Heel de wereld zal de uwe zijn. Wel verder van zich schuldig te maken aan een verkeerde keus als van Lot, is hij voor de duivelse verzoeken niet bezweken. Maar heeft hem weerstaan door te zeggen, er staat geschreven. En daarom gaat weg Satan, er staat geschreven. Den Heere uw God zult gij aanbidden. En hem alleen dienen. En aan dat woord is hij tot verzoening en tot verlossing van zondaren getrouw gebleven tot in de dood. En daarom tot hem heen met al onze zonden en met al ons tekort en ouderen en jongeren. Laat dan ook dat woord van hem, den Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Laat dat door de kracht van zijn Heilige Geest dan ook in ons hart staan ingegrift. Opdat dit bij elke beslissing die we nemen en bij elke keus die we doen, opdat dit de grondtoon van ons leven mag zijn. Zalig wie de keuze laat en de twisters hier op aard over huis of land of gaag die zichzelf overslaat. Gane gaat ter rechterhand, zo men kiest, de linkerkant. Wie de minste wezen wil, heeft al lang het pleit gewonnen. God geeft hem wel andere bronnen. Maakt hem aan zijn oever stil. Die krijgt uit Gods vaderhand steeds het beste land. Open mijn ogen, Heer, dat ik leren mag te kiezen, al het aardse te verliezen. Kanaan slechts van u begeer. Gij zendt mij niet arm daarheen. Want zoals Jezus is er geen. En daarom neem de wereld, geef mij Jezus. S werelds vreugd gaat er ras voorbij. Maar de liefde van mijn heiland maakt mij eeuwig, rijk en vrij. Amen.